Middag, Jeanpie. Voor mij voelt het wel als morgen overigens. Middag. Alvast wat excuses voor als ik een beetje blaf of als mijn stem wegvalt. Ik kreeg een beetje een verkoudheidje eroverheen. Dus mijn stem die laat het af en toe weten. En daarom klink ik nu een beetje als Prins Bernhard. Prins Bernhard. Die praat ook altijd zo nasaal. Jonkies denken, wie is Prins Bernhard? Oh, dat was mijn karakter, hé. Ze denken dat het koningshuis nu hip was. Prins Bernhard, die was pas hip. En bij de hand. Ik vind het ook zo fijn aan een lichte zaal, dat je gewoon even rond kan kijken en denken, hey, wie ken ik niet, wie is hier voor het eerst, wie komt hier al jaren? Goedemiddag. Moet toch even wennen. We zitten in een geweldige serie. Detox season. Nou, Annemiek die trapte hem 2 weken geleden af. En Klaas die pakte hem vorige week op. Over een God wil een oprechte kerk. Dat is echt een goede preek over Petrus. Ik kom straks nog terug op Petrus. Maar detox season, daar zitten we nu in. We zitten in een serie over detox. En wie heeft er wel eens een detox gedaan? Je hoeft niet op het podium op te komen. Je hoeft alleen even wel eens gedaan. Iemand een detox? 3, 4, 5. Het is best wel een modern woord, toch? Iedereen doet wel eens een keer een detox. Iedereen heeft wel eens een keer een detox nodig gehad of zo. Je darmspoeling. Ja, nee? Ik heb plaatjes voor je. Nee, geintje. Wie heeft die wel eens gevast? Oké, dus als ik nog een keer vraag, wie heeft wel eens een detox gedaan? Degene die gevast hebben, dat is ook een vorm van detox. Hoe langer je vast, hoe meer je weet dat je een detoxer bent. En niet alleen natuurlijk, want detox is natuurlijk, eigenlijk komt het vanuit een begrip dat je een soort van je lichaam spoelt of reinigt van gifstoffen. Dat je eigenlijk alles wat je in je leven opbouwt, want ik weet niet of je het weet, maar wij bouwen in ons leven behoorlijk veel gifstoffen op, meer als vroeger. Sterker nog, hoe moderner we worden, hoe meer gifstoffen we in ons lijf hebben. En als we het nog niet eens hebben over PFAS-deeltjes, maar goed, ik heb hier niet een presentatie over natuur en milieu. Maar detox is eigenlijk best iets heel normaals, iets heel gezonds. Maar geestelijk wordt er heel veel gesproken over detoxen. En als je alleen al kijkt, als je puur kijkt naar het vaste gedeelte, dan wordt er regelmatig aangedragen, joh, ga vasten. Ga eens je normale dingen laten, zodat je lichaam en je geest gereinigd worden van wat je normaal binnenkrijgt. Dat kan input zijn. Sommige mensen vasten van Instagram of van social media. Ik denk dat het heel wijs is. Want als je veel gifstoffen binnenkrijgt, dan is het wel via social media. Nou, ik had een amen verwacht. Daar zitten veel gifstoffen in. In wat we eten, wat we doen ook. Maar weet je, wat ons meer raakt dan ons lichaam, is wat ons in onze geest, in onze gedachten binnenkomt. En onze geest raakt en je gedachten vormt en je leven vormt. En soms heb je het niet eens door. Want je hebt ook niet door hoeveel gifstoffen je in je lijf binnenkrijgt. Totdat je gaat schoonmaken en dat je denkt, kwam dat er allemaal uit, hé? Ik heb eens een filmpje voorbij zien komen van iemand die een darmspoeling deed. Dan dacht ik, oh, dat ziet er al ranzig uit. Maar als ik het doe, wat er zijn nog veel ranziger. Je hebt geen idee wat voor rotzooi er allemaal uitkomt. En heel eerlijk, ik denk dat het geestelijk ook zo is. Maar de Bijbel spreekt heel veel over het detoxen, het reinigen van je gedachten. Het reinigen van je hart. Het reinigen van je verlangens. En daarom is dit zo'n geweldige serie, omdat we hier eigenlijk als kerk mee bezig moeten zijn. Dit is onze missie, dit is onze roeping. Hier zijn we voor in het leven geroepen, bij elkaar gebracht, om elkaar te helpen in deze detox. Want eigenlijk, als je heel simpel kijkt, ons hele geloof, wat wij geloven, is gebaseerd op 1 fundamentele detox. Is namelijk dat Jezus door zijn offer ons gereinigd heeft van onze zonden. Dat is de beste detox die je ooit kunt hebben. Eentje die de Bijbel spreekt over die eens en voor altijd voldoende is. Vroeger moest je blijven offeren omdat je bleef zondigen. Maar het offer van Jezus Christus is een detox die eens en voor altijd voldoende is. Om jou te reinigen van al jouw zonden. Dus detox is waar onze geloof is op gebaseerd. Want wij weten allemaal dat, als je het niet weet ga ik je nu vertellen. Wij zijn allemaal zondig. Ieder mens. Ieder mens. Dus niet de mensen in de kerk niet en de mensen in de kerk erbuiten wel. Of die buurman op de hoek wel en jij niet. Ieder mens heeft een zondige natuur door de zondeval gekregen. Wij komen allemaal uit Adam en Eva voort. En bij Adam en Eva weet je waarschijnlijk wel, als je net in de kerk bent geweest, misschien wel op school wel eens gehoord. Maar door Adam en Eva is de zonde in de wereld gekomen. Zij waren volmaakt, ze waren in Gods beeld gemaakt, ze waren vrij, ze waren naakt. Ik ben een beelddenker. Kleding is het gevolg van een zondeval. Anders waren we allemaal naakt geweest. Dat is ook wel awkward geweest. Denk het niet. Anyway, doorgaan Robert, focus. Maar zij maakte een fout. Zij wilde iets hebben waarvan God had gezegd, dat is niet voor jou bedoeld. Dat is alleen voor mij bedoeld. Je mag alles hebben behalve één ding. En is het niet zo menselijk dat ze zeggen, welk ding zei u? Alles behalve die? Oh, dat is dan net wat ik wil. En ze gingen ervoor en ze aten de vrucht en er kwam zonde in ons leven. En vanaf dat moment heeft ieder mens van begin af aan een zondige natuur. En ik vind het heel mooi als je kijkt naar baby's of zo. Dat hoef je ze niet te vertellen dat ze alleen maar naar zichzelf hoeven om te kijken. Of dat ze alleen maar bezig zijn met zichzelf. Een kind is van zichzelf heel egoïstisch. Wat zit in zo'n zondige natuur? Ik wil, ik weet het beter. Ik het doen. Een klein kind zegt het, wij denken het. Het blijft altijd in onze natuur worstelen, is dat we het alleen willen doen. Dat we onze eigen verlangens willen volgen. Dat we onze eigen hart willen volgen. Onze eigen gedachten willen volgen. En God die zegt door zijn woord, hey jongens, het wordt tijd dat je daarvan laat detoxen. Is dat je laat reinigen van je hart, van je verlangens en van je gedachten. En doordat Jezus, we kennen allemaal het verhaal, doordat Jezus, dat is de Zoon van God, naar de aarde kwam en mens werd zoals wij, met één verschil. Hij zondigde niet. Dat is ook het enige verschil. Hij was mens net als wij. Dus hij had dezelfde verlangens, dezelfde gedachten en dezelfde hart. Maar hij wist, omdat hij een goddelijke vader had, wist hij daarvan vrij te blijven. Wist hij die gifstoffen niet in te nemen. En daardoor bleef hij vrij van zonde. Maar afgezien daarvan is hij gewoon mens. Waarom zeg ik dat zo stellig? Is omdat we soms Jezus een goddelijk karakter geven. Maar dat is hij ook. Maar hij was wel gewoon mens. Dus hij had dezelfde verleidingen als jij. En hij was in staat om nee te zeggen tegen die verleidingen. Hij was in staat om te herkennen, oh wacht even, dit voelt wel goed, maar is niet van God. Iemand zei eens een keer, die vond ik fantastisch, not every good idea is a God idea. Niet alles wat goed voelt, komt van God en is goed voor je. Onze natuur verleidt ons en misleidt ons om keuzes te maken in ons leven. En Jezus die had dat niet, die kon ervan vrij blijven. Die bleef zondeloos tot het eind. En het eind, dat weten we, dat was het moment waarin hij gekruisigd werd in onze plaats. En dat hij zei vanaf het kruis, Heer vergeef het hen, ze weten niet wat ze doen. En hij had het niet alleen over de Romeinen die hem aan de kruis nagelden, hij had het over jou. Had over mij. Hij zei, Heer, vergeef het ze. Reken het hun niet aan. Was ze schoon. Detox hun van die zonde. En vanaf dat moment, weet je natuurlijk, Jezus ging het graf in en na 3 dagen stond hij op, want de dood kon hem niet houden. Waarom niet? Hij had geen schuld. De dood kon hem niet vastpakken, want hij had geen grond om hem vast te houden. Want de dood heeft alleen grond om vast te houden op grond van onze zonde. De macht van de zonde is de dood. Dat kon hij niet. Dus Jezus liep gewoon naar buiten. Ik weet niet wat de dood deed, maar die moest hem laten gaan. En vanaf dat moment zegt het woord van God, voor iedereen die dat gelooft, die gelooft dat dat gebeurd is en gelooft dat Jezus in jouw plaats is gestorven, mag jij zeggen dat jouw zonden dus ook gereinigd zijn. En zijn we dus gedetoxed door Jezus. En dit is zoiets moois, want dat is zo hard nodig. Weet je, de reden waarom dat was Adam en Eva waren geschapen om gemeenschap te hebben met God in de tuin. Dat kon niet meer, omdat de zonde was gekomen. Maar doordat Jezus dat weggehaald had, kun jij vrij met God wandelen, net als toen in die tuin. Dat was de reden waarom Jezus die zonde weghaalde, zodat wij vervuld konden worden met zijn Heilige Geest en dat we dagelijks konden wandelen met God. Iemand zei in een interview, die vroeg aan iemand, hij zegt, wat zou jij aan Jezus vragen als je 5 minuten met hem had? Hij zegt, hoezo? Ik heb iedere dag 5 minuten met hem. Nee, maar het is een way of thinking. Ik ben vrijgekocht. Ik ben gedetoxed. Ik heb geen zonde meer. Ik ga het straks lezen. Maar ik heb een goddelijke natuur gekregen in mij. Door die ene offer van Jezus is mijn natuur veranderd. Volledig. Daarom heet het ook wedergeboorte. Het is volledig veranderd. En daardoor kunnen wij ieder moment dicht bij God zijn. Dat was een quote van A.W. Tozer. Dat is een bekende predikant, en evangelist en schrijver jaren geleden. Hij is inmiddels overleden. Maar die had een quote. En die quote die heeft me echt diep geraakt. En die houdt me eigenlijk al weken bezig. Als wij inderdaad geloven dat alles vrij is. Dat er geen ding meer tussen ons en God in de weg staat. En wij ieder moment vrij tot God mag komen. Geloof je dat? Moet je opletten wat A.W. Tozer zegt. Every man is as close to God as he wants to be. Every man is as close to God as he wants to be. Als de weg vrij is tot God, als er niks meer in de weg staat, dan ligt het bij ons. Dus misschien confronterend, misschien vind je het niet leuk om te horen, maar dit is wel de waarheid. Oh, ik voel dat God zo ver af is. Waarom sta je dan zo ver weg? Waarom ga je dan niet dichterbij? De Bijbel zegt ook, van elke keer als je tot God nadert, nadert God tot jou. Hij wacht op jou. Hij is niet afstandelijk. Hij zit niet ver af. Maar hij zegt, kom. Er is niks meer wat in de weg staat. Als jij gelooft in het offer van Jezus, je hebt het aangenomen. Hij is jouw Heer, hij is jouw Redder. Hij heeft jou gereinigd. Dan kun jij ieder moment van de dag vrij tot God komen. Zo lang en zo vaak en zo goed als je wil. Dus jouw relatie met God, jouw dichtbaarheid bij God. Ik weet niet of dat het woord is, maar hoe dicht jij bent bij God, dat ligt bij jou. Dat ligt bij mij. Ik vond hem confronterend. Soms als iemand vroeg, hoe gaat het geestelijk? Zeg ik, nou ja, weet niet, ik voel een beetje afstand. Lastig. En God flipt hem gewoon en zegt, dude. Je bent zo ver af als je zelf wil. Maar nu komt het. Het stopt daar niet. Dat is niet het hele evangelie. Evangelie betekent trouwens, als je dat nu weet, evangelie betekent gewoon goed nieuws. En wij noemen dit gedeelte wat ik net vertelde over Adam en Eva en Jezus en dat hij stierf en dat hij onze zonde weg was, dat noemen wij het evangelie. Dat is het goede nieuws. Het is belachelijk goed nieuws. Maar dat is niet het hele evangelie. Daar gaat het soms wel eens mis, vind ik, bij kerk of bij mensen die evangeliseren of die mensen roepen en die zeggen, hey, kom bij Jezus en je zonden zijn gewassen en het is allemaal goed. En geestelijk klopt dat. Maar het is niet het hele verhaal. Het is maar een deel van het evangelie. Want nadat jij door Jezus gedetoxed bent en jouw leven is omgedraaid, is een wedergeboorte geweest, is het belangrijk dat wij eigenlijk continu onszelf blijven detoxen. Het is de opdracht die God ons geeft door zijn woord om onszelf te blijven detoxen. Ik ga het straks allemaal bewijzen aan de hand van de Bijbel. Maar wij zijn door Jezus gereinigd. We hebben een nieuw mens gekregen. Een nieuwe natuur. En dan zegt de Bijbel eigenlijk steeds, en nu is het aan jou om je te gaan inspannen. Om je te gaan veranderen. Om je anders te laten denken. Om je denken te vernieuwen. Om je hart te vernieuwen. Jij moet jezelf continu blijven detoxen. Het is niet voldoende om alleen te zeggen, amen. En nu ga ik gewoon lekker verder. En af en toe als ik goed leef, nou, dan komt het wel goed. Weet je, en anders vergeeft Jezus me wel. Maar het is belangrijk dat wij zelf ons blijven detoxen. Ons oude mens afdoen, wordt er bij me ook over gesproken, zodat de nieuwe mens, die je door de wedergeboorte bent, zichtbaar wordt. Dus er zit iets van binnen. Het is een beetje hetzelfde als die oude Superman films. Weet je, hij was altijd Superman. En iemand een beetje kijken vroeger? Die zag super slechte CGI, dat zag er niet uit. Maar toen trapte er ook gewoon in. En dan rent hij weg en dan trekt hij zijn shirt open. En dan zit er zijn pak zit er altijd onder. Zo zie ik het altijd voor me. Je bent wedergeboren. Er zit een nieuwe mens onder. Maar het is belangrijk dat wij onze oude mens afdoen. En als een soort Superman. Als een goddelijke natuur gaan leven. Maar de Bijbel roept ons wel op om naar ons leven te kijken en te zeggen, hé, maar wat zijn nou die oude detoxgedachten? Wat zijn die oude detoxverlangens? Wat zijn die oude zondige natuurverlangens? En dat we die dus weg gaan doen, dat we daar dus van gaan reinigen, dat wij dat blijven doen. En het is belangrijk dat we dat tegen elkaar zeggen, want anders worden we ingedut en worden we dik en gesapig. En dat bedoel ik niet lijfelijk, dat bedoel ik geestelijk. Dan krijgen we een consumentenkerk. Die zegt, ik kom naar de kerk en ik haal wat ik nodig heb. En ik vreet mezelf vol en ik ga weer lekker naar huis. Oh, sorry, ik moet deze gebruiken voor mijn vrouw. Maar laat ik even helder zijn. Gered en gereinigd ben je door genade. Want het is natuurlijk heel makkelijk om te zeggen, oh, zie je wel, het gaat dus wel om werken. En als we maar goed doen en goed leven en alles, dan komt het allemaal goed. Dat is niet waar, want wij zijn gered en gereinigd. We zijn gered en gereinigd door Jezus, door genade. Dat zegt de Bijbel, daar ben ik ook vol van overtuigd. Door geloof in Jezus, dat is het belangrijkste deel van het evangelie. Maar zoals ik al zei, dat is niet het hele evangelie. Geloven stopt daar niet. Geloven stopt niet bij het accepteren van het offer van Jezus en geloven in het kruis en de wederopstanding. Geloven stopt daar niet. Daar begint het pas. Ik geloof dat ik een nieuwe schepping ben door geloof in Jezus, door genade. Maar nu ga ik dat geloof in werking zetten door de nieuwe mens tevoorschijn te laten komen. Dat is eigenlijk onze quote. Dat zou onze mission statement moeten zijn voor ons eigen leven. Ik ben gered door genade. God had het niet hoeven doen, heb het wel gedaan. Godzijdank. En door geloof ga ik mijn leven nu vormen zoals Jezus die bedoeld had. Ga ik mijn oude mens afdoen en ga ik steeds meer mijn nieuwe goddelijke natuur laten zien. En ga ik daarna leven. Ik laat me van al die andere shit detoxen. Shit, was dat een medische term? En dit hele evangelie, deze hele waarheid, is wat ik echt in mijn hart geloof. En ik ervaar dat God het op mijn hart aan het drukken is voor de komende tijd. Dit is waar de wereld op zit te wachten. Het is meer dan ooit dat de wereld verlangt naar echte waarheid. Dat is een kreet bij ons thuis. Zeiden tegen Ethan, zeg de waarheid, zeg nu de echte waarheid. Dus als je Ethan de waarheid wil hebben, moet je zeggen, zeg de echte waarheid. Dan heb je het gelijk zonder clausule. Maar de wereld wacht hierop. De wereld wacht op de echte waarheid. Hoe confronterend die ook is. Hoe heftig die ook is. De hele wereld gelooft, voelt dat het niet klopt. We worden steeds gekker. We worden steeds vrijer in ons denken. Er zijn geen grenzen meer. En de wereld voelt dat het niet klopt. Want de waarheid is een van onze fundamenten in ieder mens. Is dat we op zoek zijn naar waarheid. En op zoek zijn naar wat echt is. En de wereld voelt van binnen, dat klopt gewoon niet. Dat klopt niet. Maar ik weet niet wat wel waar is. En daar ligt onze missie. Daar ligt onze hele evangelie. Hey, het is genade. Jezus heeft je uitgekozen. Laat je door hem redden en reinigen. En dan, oh jongens, en dan begint je leven pas. Op het moment als je dat in geloof, je oude mens, steeds meer en meer af gaat doen. Dan ga je ontdekken wat God bedoeld heeft en over je uitgesproken heeft. Dan ga je zien dat het waar is. Want heel vaak als we daar stoppen, dan zitten mensen in de kerk en zeggen, ja, ik zit hier nu al een jaar. Maar er gebeurt eigenlijk niet veel. Ik heb in het begin heb ik een keer een woe-ervaring gehad. In die Open Heaven Nights heb ik dat helemaal. Maar daarna is er niet echt veel veranderd. En dan denk ik, ja, dat is onze verantwoordelijkheid. Misschien hadden wij duidelijker moeten zeggen, nee, maar dan begint het pas. Als je in geloof stappen gaat maken, in gehoorzaamheid en gaat volgen, dan gaat er iets veranderen. En dan ga je ontdekken dat die nieuwe mens die eronder zit waar is. Dat die klopt, dat die echt is, dat die kracht geeft. Dat je het aan kan als het moeilijk is. En dat is het evangelie. Het hele evangelie. Ik schreef hierbij, en dit geloof ik echt, gedragsverandering is niet het doel van het evangelie, maar een product. De wereld voelt soms wel eens dat wij bezig zijn met gedragsverandering. Als ik me goed gedraag en doe zoals het hoort, dan word ik geaccepteerd. En dat is niet wat het evangelie zegt. Want er is geen goed gedrag als we hebben naar de maatstaf van God. Maar die zegt, joh, je gedrag verandert op het moment dat je een lijn wandelt met Jezus. Als je zijn nieuwe schepping ontvangt en dat je het laat werken binnen en je maakt keuzes naar Gods woord. Dan ga je merken dat je gedrag verandert. Ik durf dit te zeggen, als jouw gedrag tussen nu en toen je tot verkeerde kwam niet veranderd is, is er geen verandering plaatsgebeurd. Dat is heel logisch, maar ga het eens even na. Misschien heel gek hoor, maar als ik zo op mijn werk ben, of ergens anders, waar ik niet in een christelijke setting ben, want hier loop ik rond en dan voelen jullie allemaal heel christelijk. Maar als je in een plek bent waarbij je dat niet hebt, heb ik heel vaak dat ik iemand tegenkom en gewoon ervaar, jij kent God. Jij kent God. Ik zie het aan je. Ik merk het aan je. Ik voel het aan je. En ik heb ook soms dat iemand tegen mij zegt, oh, geloof jij? Ik geloof ook. En dat ik denk, oh, dat heb ik nooit gemerkt. En dan gaat hij dan bidden bij de lunch. Wat kan iedereen? Het gaat om een leven leiden van waarheid en van kracht en van afhankelijkheid van God. En dat voel je en dat merk je. Iemand is nederig, iemand is positief, iemand is motiverend, iemand is krachtig, iemand is liefdevol, iemand is waar. Die gewoon durft te zeggen, leuk dat je dat vindt, maar ik denk niet dat het klopt. Zullen we het hierover hebben? Durf je dat? Ik zeg, ik voel dat er een beweging gaande is. En voor mij is dat een beetje gestart eigenlijk met de moord van Charlie Kirk. Er is iets gebeurd. En vorige week was ik bij een jeugdmeeting. En toen zaten daar 1500 jongeren. En God, die drukte zoiets heftigs op mijn hart. Dat ik tegen hun zei, en dat zeg ik ook eigenlijk tegen jullie. Want ik geloof dat het nog steeds waar is. En het is niet alleen voor jullie jongeren en alle andere jongeren. Maar dat was iets profetisch. Of wat je vindt van Charlie Kirk, maakt me niet zoveel uit. Maar hij had een stem. Hij had lef. En hij durfde uit te spreken. En hij durfde tegen de stroom in te gaan. Hij durfde zeggen, dat vinden jullie wel, maar dit zegt de Gods woord. En Gods woord is waar, kijk maar. En hij was bold. Hij was in your face. En een moord daarop is eigenlijk een moord op een stem van een generatie. Ik geloof dat de duivel een mond aan het snoeren is van mensen die in waarheid en in kracht het evangelie durven te brengen. Vol in liefde. En ik sprak erover de tekst van God heeft ons geen geest van lafhartigheid gegeven, maar van kracht, van liefde en bezonnenheid. Dus je bent krachtig, je durft. Er is zoveel liefde, maar je bent ook gewoon slim. Je bent gewoon bezonnen. Je kan het ook gewoon uitleggen. Je kan uitleggen waarom dit waar is en dit niet. Waarom de Bijbel wel klopt en dat de wetenschap ook klopt, maar juist de Bijbel bevestigt. Je kan het gewoon uitleggen. En ik moedig je aan, jongens, om dat te gaan leren voor jezelf. Om te gaan leren om krachtig, maar vooral bezonnen te zijn. Ik wil het kunnen uitleggen. En ik geloof dat er een beweging gaande is waar mensen echt verlangend zijn naar echt geloof. Echt krachtig geloof. Transformerend geloof. Wat werkplekken verandert, wat gezinnen verandert, wat levens verandert. Sinds jij hier bent, is het anders. Waarheid die confronterend is. Oncomfortabel waar. Ken je dat? Dat soms iets zo oncomfortabel is, maar je voelt gewoon dat het waar is. Bevrijdend waar. En niet alleen door wat je zegt, maar door je leven heen. Dat je het zelf gelooft, dat het je natuur is geworden. Dat je gewoon weet wat Christus zegt en wat de Bijbel zegt. En dat je daarna leeft zonder daaraan af te doen. Zonder schroom te hebben. Zonder een de kerk is wel eens fijn. Nee, ik leef voor Jezus Christus. Ga je naar de kerk? Ja, ik ga naar de kerk. Wat vind je ervan? Nou, ik vind het soms wel eens saai en soms wel eens anders. Ik ga erheen omdat ik het keihard nodig heb. Ik wil gewoon eerlijk zijn over wie ik ben, over wat ik nodig heb en wat jij nodig hebt. En jij moet ook mee naar de kerk. Is de kerk dan zo leuk? Dat maakt niet uit, maar je ontmoet Jezus. Je hebt Jezus nodig. Waarheid die je ook zelf confronterend in jouw leven laat zijn. Dat Jezus echt jouw leider is en niet een aanvulling op je lifestyle. Ik kwam een heel gaaf filmpje tegen van een voorganger die heet Daryl Black. Je kan hem op Instagram vinden en anders stuur ik je wel een DM als je zijn filmpje wil hebben. En die zei dit in het filmpje en ik heb hem vertaald. Echt, hij raakte mij zo. Hij zegt dit. Ik heb geleerd dat veel mensen helemaal geen redder willen. Ze willen net genoeg Jezus om naar de hemel te gaan, maar niet genoeg om ons hier op aarde te veranderen. Ze willen net genoeg Jezus om ons te inspireren, maar niet genoeg om ons te transformeren. Ze willen net genoeg Jezus om mijn plannen te zegenen, maar niet genoeg Jezus om het te veranderen. Ze willen net genoeg Jezus om een kruisje te dragen, maar niet genoeg om je kruis te dragen. Net genoeg Jezus om geïnspireerd te raken op zondag, maar niet genoeg om maandag tot met zaterdag een verschil te maken. Hij eindigt met dit, hij zegt, ik heb ontdekt dat als jouw Jezus je nooit confronteert, uitdaagt of verandert, dan heb je de Jezus van de Bijbel nog niet ten diepste ontmoet, maar kijk je naar een selfie met een halo. Confronterende woorden die jij en ik nodig hebben om onszelf te detoxen van onze eigen gedachten, onze eigen verlangens, onze eigen hart. En zoals ik al zei, ik verzin dit niet zelf, hè? Anders had je hier al lang weg moeten. Maar dit staat gewoon in de Bijbel. Ik wil het met jullie gaan lezen. Lezen we in 2 Petrus 1, vers 1 tot 13. Wat we gaan doen is, we gaan het gewoon het stuk even samen lezen. En daar halen we dit allemaal uit. Nou ja, behalve dat stukje van Daryl Black, en dat heeft hij natuurlijk zelf gedaan. Maar al het andere wat ik met jullie gedeeld heb, dat staat hier gewoon in. En het is zo waardevol. En ik ben al, denk ik, 3-4 weken met alleen dit stukje bezig. Dus dat zijn 13 teksten waar ik alleen al mee aan het worstelen ben en aan het bidden. En ik voel dat God hier doorheen aan het werken is. Dus ik wil het gewoon met jullie delen. Maar ik heb net even de samenvatting gegeven. Wat we gaan doen is, we gaan gewoon even tekst voor tekst. En af en toe stop ik en dan ga ik je het een en ander uitleggen. Zodat je begrijpt wat God hier aan het doen is. En dan staat er van Simeon Petrus. En dit is dezelfde Petrus waar Klaas het vorige week over had. Flap uit. De man die Jezus verloochende. En later werd hersteld. En zo werd hersteld dat hij een geest van kracht, liefde en onbezonnenheid had. Dat hij ging preken en 3000 man kwamen tot geloof. En hij was geen liefkozende preek van, oh, je hebt Jezus nodig en alles komt goed. Je moet die preek maar eens even teruglezen in Handelingen. Wat hij daar zegt over detox gesproken. Het is een krachtige apostel geweest. Iemand die echt de kerk heeft gebouwd en veranderd heeft en op poten heeft gezet. En als leider van de kerk wordt gezien. Dat is ook de bediening die Jezus hem gaf. Hij staat overigens niet aan de hemelpoort. Als je denkt, iemand zei laatst, van, ja, als ik bij Petrus aan de hemelpoort kom, denk ik, waar komt dat toch vandaan? Ik verwacht andere mensen bij de hemelpoort als ik daar kom. Petrus mag er ook wel bij, vind ik ook gezellig. Maar lezen van de tweede brief van Petrus. Dan zegt hij van Simeon Petrus. En hij gebruikt hier dus zijn beide namen. Want hij heette Simon of Simeon. Het ligt eraan of je het in het Hebreeuws, Grieks of in het Aramees leest. Maar het is gewoon hetzelfde. Maar hij gebruikt hier dus opeens zijn aardse naam met de naam die Jezus hem gaf. En ik vind dat mooi. Het is eigenlijk zeggen van, hey, ik heb een zondige natuur. Maar ik ben door Jezus een nieuwe identiteit gekregen. En dat geldt ook voor jou. Je hebt een zondige natuur, maar je hebt door Jezus een nieuwe identiteit gekregen. En als je een brief zou schrijven, dan zou je zeggen, hey, ik ben beide. Maar die ene heb ik afgedaan. Ik heb een nieuwe mens gekregen. Dan zijn we nog niet eens 3 woorden verder. Dus we weten hoe lang het nog gaat duren. Dienaar en apostel van Jezus Christus. Ook dit is geweldig. Ik ben een militair. En wat je namelijk gewend bent in de militair is dat je je hoogste, belangrijkste taak voorop zet. Als jij dus meerdere titels hebt, dan begin je dus met je belangrijkste titel. En dan bouw je dat af. Kijk maar naar Willem-Alexander, koning der Nederlanden. En dan krijgt hij nog 37 namen. Simeon Petrus begint met zijn accreditatie. En hij zegt, ik ben in eerste instantie een dienaar. En daarna ben ik apostel. Hoeveel van ons zouden we niet omdraaien? En zou zeggen, ik ben apostel. Ah, ik dien ook wel eens. Hij zegt, nee, maar ik ben een dienaar. Dat is mijn. In de oorspronkelijke vertaling staat er zelfs bondsdienaar. Ik ben een vrijwillige slaaf. Ik heb tegen mijn Heer gezegd, ik ben vrij, maar ik kies ervoor om heel mijn leven bij u te blijven. Dienaar en apostel van Jezus. Aan allen die dankzij de rechtvaardigheid van onze God en onze redder Jezus Christus hetzelfde kostbare geloof hebben ontvangen als wij. Soms hebben we wel eens het idee dat de apostelen van vroeger, dat die in een soort wolkje overal heen zweefden of zo. En dat die alles, man, dat was geweldig. Overigens zijn ze allemaal te dood gebracht hoor, dus zo rooskleurig was het niet. Maar hij zegt hier tegen jou, doe eens eentje terug. Hij zegt, jullie hebben hetzelfde geloof ontvangen als wij. Wij hebben hetzelfde geloof ontvangen als Petrus die naast Jezus liep. Hij liep fysiek naast Jezus. Wij lopen geestelijk naast Jezus, maar we hebben hetzelfde geloof ontvangen. Come on. Genade, zei u, vers 2. En vrede in overvloed door de kennis van Jezus, door de kennis van God en Jezus onze Heer. En het woord kennis hier, en dat is best belangrijk, dat is het, niet het woord hoofdkennis. Dat is niet leren, dat is niet weten. Dat is het woord ervaringskennis. Grieks heeft meerdere woorden. En het gaat eigenlijk om dat je weet, dat je ervaren hebt. Dat je God ontmoet hebt. En dat je daardoor kennis van hem hebt. Het is een groot verschil tussen weten dat God gelooft en geloven in God. Dat doet Satan ook. Of dat je hem volgt. Dus geloven dat hij bestaat is niet voldoende. Maar laat het geloof ook werkzaam zijn in je leven. En dan staat er, zijn goddelijke macht heeft ons alles geschonken. Wat heeft het geschonken? Wat heeft het geschonken? Wat heeft het geschonken? Wees eens iets overtuigender, man. Het lijkt wel alsof het zondagochtend is. Alles. Alles heeft het ons geschonken. Zijn goddelijke macht heeft ons alles geschonken wat nodig is voor een vroom leven. Ik vind vroom een beetje een gek woord. Vroom. Maar het is een heilig leven. Het is een leven apart gezet voor God. Het is een leven die dus gedetoxed is van al je zonden. En hij zegt, ik heb jou, of God zegt, ik heb je alles gegeven, zodat jij een vroom leven kan leiden. Zodat jij een leven kan leiden in de voetsporen van Jezus Christus. Alles heeft hij gegeven. Er is geen smoes of reden waarom jij nog met jaloezie, zonde, haat, afgunst of al die andere dingen, dat je daarmee rondloopt. Daar is geen reden voor. Behalve dat je het zelf wil. Want hij zegt, ik heb jou alles gegeven om daar volledig vrij van te zijn. Om een nieuw leven te leiden. Om een krachtig leven te leiden. En dan zegt hij dit. Zijn goddelijke macht heeft ons alles geschonken wat nodig is voor een vroom leven. Door kennis, wederom die ervaring van hem die ons geroepen heeft door zijn majesteit en wonderbare kracht. Hiermee zijn ons kostbare, rijke beloften gedaan. En de Bijbel zit er vol mee wat de beloften van God zijn. Die hij ons gegeven heeft. Opdat u zou ontkomen aan het verderf dat de wereld beheerst als gevolg van de begeerte. En dan staat er dit. En opdat u deel krijgt aan de goddelijke natuur. God heeft ons beloftes gedaan. Hij heeft ons alles gegeven om een vroom leven te leiden. Om los te komen van onze oude zondige natuur. En te gaan leven in die goddelijke natuur die ons gegeven heeft. Zodat we vrij zijn van de begeerte van de wereld. Waar de wereld straks stuk aan gaat. Of nog steeds mee bezig is eigenlijk. Hij zegt, ik heb hier alles gegeven om daarvan los te komen. Ik heb je belofte gegeven. En als je naar die belofte van God kijkt, dan kun je alleen maar blij worden en alleen maar vol geloof raken. En denken, oh Heer, u heeft het allemaal gegeven aan mij. Ik heb dit nooit verdiend, zegt hij. Dat klopt, dat heb je ook niet. Dat is genade, dat is liefde, dat is kracht. Maar het is tijd dat je erin gaat geloven en dat je ernaar gaat handelen. Want dan wordt het pas waarheid. Dan wordt het pas zichtbaar. Dan ga je het pas ervaren. En dan heb je dus, dan merk je dus dat onder je pak Superman zit. Dan heb je dus deel aan die goddelijke natuur. En zeg je, nu snap ik wat God bedoelt. En dan staat er dan dit, vers 5. Span daarom al uw krachten in om uw geloof te verrijken. En dan komt er zo'n lijstje, die gaan we zo lezen. Maar er staat dus in, het wordt tijd dat je gaat inspannen. Span jij je in voor jouw geloof? Ben jij bezig om de waarheid van Gods woord naar voren te laten halen in je leven? Is dat iets waar jij je voor inspant? Of zit je inderdaad achterover en zegt, nou, als de Heer het gesproken hebt, wacht, ik wil tot iets gaan doen. Ja, maar dat is, ik denk, nou, ik ga geen percentage noemen. Veel christenen. Ik wacht al tot ik geduldig word, dat is een vrucht van de geest. Dat is een vrucht, dat hoeft je alleen maar water te geven. Nee, er staat hier, span je in. Ik ben geen tuinierder. Ik haat tuinieren. Echt van een zonde, denk ik, dat zondeval. De tuin die deed zichzelf. Of de vrouw deed de tuin. Ik denk dat dat een woord van God is. Is bij ons wel zo trouwens. Maar volgens mij moet je behoorlijk om goede vruchten te hebben. Wij proberen al jaren nu wat druiven aan dat ding te krijgen, maar dat lukt maar niet. Misschien doen wij wat verkeerd. Vroeger hadden we een fijk die we dan heen konden gaan en zeggen, hey, je hebt een grijze school gedaan, help eens even met die druiven. Maar nu moeten we het zelf ontdekken en dan werkt het blijkbaar niet. Maar je moet je inspannen om vrucht te krijgen. Dat komt niet vanzelf. Althans bij mij in de tuin niet. Behalve vijgen, die gaan wel heel goed. Wil je vijgen hebben? Maar even zonder gekheid. Dit is iets waar Petrus ons oproept om te doen. Hij zegt, het is tijd dat jullie gaan inspannen. Omdat je al deel hebt gekregen aan die goddelijke natuur, moet je je nu gaan inspannen. Je moet dat zichtbaar gaan maken. Je moet er, en hij zegt niet, span je een beetje in. Doe eens af en toe je best. Kijk eens of het uitkomt om eens in te spannen. Al uw kracht. Dit zou een focus van ons moeten zijn in ons dagelijks leven. Is om naar voorschijn te halen wat God al in ons gesproken heeft. Wat God al ons door zijn belofte heeft gegeven in ons. Een goddelijke natuur. Heer, ik zie het nog niet. Ik ken mijn gedachten ook niet. Help me om naar voren te laten halen. Wat zit er in de weg? Het woord is als een tweesnijdend zwaard. Wat uiteenhaalt, wat ziel is, wat geest is. Heer, ik heb dat nodig. Ik heb nodig dat uw woord mij overtuigt, dat u mij confronteert. Span daarom al uw kracht in om uw geloof te verrijken met deugdzaamheid. Uw deugdzaamheid met kennis. Uw kennis met zelfbeheersing. Uw zelfbeheersing met volharding. Zie je, dit is een lijn die we volgen. Dit is niet of doe dit of doe dit. Hij geeft een lijn. Hij zegt, er zit groei in. Ik vind het wel mooi dat hij, hoe ver je gaat, op een gegeven moment kom je bij zelfbeheersing en volharding. En dan staat er uw volharding met vroomheid. Uw vroomheid met liefde voor uw broers en zussen. En uw liefde voor uw broers en zussen met liefde voor allen. Het einde is liefde. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik moet mij inspannen soms om liefdevol te zijn. Het is niet iets wat van nature komt. Zeker niet van mensen die me irriteren. En dat zijn er best veel. Maar ik moet me inspannen. Ik moet deugdzaam zijn. Ik moet volharden. Ik moet zelfbeheersing hebben. Dat begint goed. Je moet jezelf kennen. Je moet zelfbeheersing hebben. En zeggen, oh, dit is niet van u, Heer. Dit is van mij. Dit is gewoon mijn vlees. Dit is mijn ego. En dat weet ik omdat ik God ken. En ik hou vol in mijn zelfbeheersing. Ik doe het niet één keer en denk, nou, dit werkt ook niet. Ik hou vol hierin omdat ik weet dat het ja en amen is. Dat het waar is. En als ik hierin volhard, dan gaat het vrucht dragen. Uw vroomheid met liefde voor uw broers en zussen. Dat begint hier. Je mag hier oefenen. Dat is fijn, hè? Voordat je de wereld ingaat om te zeggen, ik hou van jullie. Mag je dat hier proberen? Zien hoe lastig dat is. Dat is groeien. Dat is gewoon iets waar je voor moet inspannen. Dus als je een broer of zus naast je niet lief hebt, werk harder. En dan staat er in vers 8. Als u deze eigenschappen in overvloed bezit, is uw kennis van onze Heere Jezus Christus niet nutteloos, maar vruchtbaar. Dit zijn eigenschappen die Petrus noemt. Hij zegt, dat is een vruchtbaar kennis van Jezus. Dan snap je Jezus. Als je deze karaktereigenschappen laat zien, als je je leven transformeert, als je je oude ik aflegt en een nieuwe goddelijke natuur laat zien, als je je detox van die gedachten, van die patronen, van die levensweg, hij zegt, dan is het niet nutteloos, maar vruchtbaar. In vers 9, wie ze niet bezit, is kortzichtig, ja, blind. En let hij op, dan gaat hij weer helemaal terug naar het begin. En vergeet dat hij van zijn vroegere zonde gereinigd is. Dat is je basis. Ik ben gedetoxed. Ik ben gereinigd. Daar start ik uit. Dat is mijn beginpunt. En dat moet ik niet vergeten. En soms hebben we het nodig om van elkaar te horen. Van, hey, weet je nog waar jij vandaan komt? Oh ja, dat is wel waar, ja. Ik was vroeger best een eikel. God heeft me gereinigd, heeft me vrijgemaakt, heeft me bevrijd hiervan. Dat is de medicijnen die spreken, hoor, dat kan ik ook niet doen. Vergeet dat hij van zijn vroegere zonde gereinigd is. En dan zegt hij dit nog een keer. Span u des te meer in om uw roeping en uitverkiezing waar te maken, broeders en zusters. Als u dit alles doet, komt u nooit ten val. En zal u onbelemmerd toegang worden verleend tot het eeuwige koninkrijk van onze Heer en Redder Jezus Christus. En dan zegt hij, eindigt hij met dit. En dit is ook het perfecte einde van de preek. Hij zegt, daarom zal ik u hieraan blijven herinneren. Misschien zit je hier en zeg je, Rob, dit hebben we al zo vaak gehoord. Dit is al zo, dit is oud nieuws, dit weet ik al. En dan zegt Petrus dit tegen je, ik zal je eraan blijven herinneren, hoewel u dit alles al weet. Dit is niet nieuw voor je, je weet het. En je bent ook gegrondvest in die waarheid die je hebt leren kennen. En dan zegt hij, maar het lijkt me goed u wakker te houden. Dat was mijn doel voor vandaag. Ik wil je even wakker houden. Ik wil even zorgen dat je niet achterover gaat leunen en zeggen, nou, als de Heer het zegt, gaat hij het ook wel doen. Ik geloof daarin, dat vind ik mooi. Maar het begint dat wij ons gaan inspannen. Dat we in ons geloof, wat Jezus, wat God over jou gesproken heeft, dat je dat gaat aannemen en dat je dat gaat uitwerken in jouw leven. En dat je met al je kracht gaat inspannen wat God in jouw leven heeft vrijgezet. Dat je de oude mens af gaat doen. En dat je de nieuwe goddelijke natuur laat zien in deze wereld. Want dat is wat ze nodig hebben. Ze hebben niet onze zondige natuur nodig. Die hebben ze al genoeg. Ze hebben goddelijke natuur nodig. En zeggen, hey, hoe weet je dit? Zeg, ja, komt niet door mij. Het is door mijn kennis van Jezus Christus. En ik wil je zo graag aan hem voorstellen. En ik geloof dat wij hetzelfde woord hebben als vorige week bij de jongeren. Is dat jullie hebben een geest gekregen, niet van lafhartigheid, maar van kracht en van liefde en onbezonnenheid. Is om een stem te zijn die gebruikt wordt om een getuige te zijn. Toen Petrus werd geconfronteerd met zijn oude ik en zijn nieuwe natuur werd geroepen, toen ging hij erop uit en predikte de evangelie en er kwamen mensen tot geloof. Dat is wat wij nodig hebben. En het hoeft niet op de straathoek te zijn. Dat kan gewoon op je werk zijn. Dat kan in jouw gezin zijn. Dat kan bij familie zijn. Dat kan ook op de straat zijn. Maar als je vol moed, vol liefde en bezonnenheid mensen overtuigt van de waarheid van Jezus Christus. Ik vraag je wil gaan staan als we samen gaan afsluiten. En misschien is het voor jou nu een moment dat je moet zeggen, weet je, ik hou vast aan iets waarvan ik weet dat God tegen mij zegt, je moet het loslaten. Dit is niet van jouw nieuwe natuur, dit is jouw oude natuur. En je blijft het maar vasthouden. En dit is niet van jou, het wordt tijd dat je het loslaat. Dan gaan we straks voor jou bidden. We zingen straks samen een lied en dan is er straks voor, is hier ruimte en tijd om je zonde te beleiden. De Bijbel zegt, beleid elkaar uw zonde en bid voor elkaar, zodat u genezing ontvangt. We hebben allemaal genezing nodig. Maar het begint dat we onze trots voorbij gaan en zeggen, dit is mijn hart. Dit is mijn keuzes. Dit is wat ik gedaan heb. Dit is wat ik nog steeds doe. Ik heb gebed nodig. Ik heb hulp nodig. Want ik geloof dat het namelijk niet van God is. Maar ik weet niet hoe ik daar moet komen. Ik worstel tegen mijn oude natuur. Het blijft maar boven komen. Het blijft maar vechten. Het heeft zo'n luide stem. Maar ik heb nodig dat mijn oude natuur zwijgt en mijn goddelijke natuur gaat schreeuwen. Als je dat voelt van binnen, de Heilige Geest overtuigt je daarvan, dan kom je straks gewoon naar voren. Ik wil vragen of je je ogen dicht wil doen. Als we samen afsluiten, want ik wil je dit vragen. Als jij nog nooit door Jezus gedetoxed bent, als jij nog nooit tegen Jezus hebt gezegd, ik heb het nodig om eens en voor altijd gereinigd te worden van mijn zonde. Dat ik vrij ben om naar God te komen. Dat ik naar God toe mag gaan zonder enig geschroom. Dat u mij vrijgekocht heeft. Als jij nog nooit hebt gezegd, Jezus, wees mijn redder en wees mijn Heer. Dan wil ik je nu die kans geven. Om die transformerende Jezus te ontmoeten. Om je leven af te leggen om hem te kunnen volgen. Als jij zegt, ik wil dat Robert, ik wil graag dat je voor me bidt. Dan wil ik graag dat je nu gewoon je hand opsteekt. Dankjewel. 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 Iemand anders nog? Yes. Yes. In de naam van Jezus mag ik tegen jullie zeggen dat je zonden zullen vergeven zijn. Niet op grond van je werken. Niet op grond dat je een keer in de kerk bent geweest. Niet op grond dat je het misschien wel heel goed doet. Maar op grond van Gods genade. Dat hij zei, ik kom en ik kom je redden. Jij hoeft niks te doen anders dan ja te zeggen tegen mij. En vanaf nu af aan is Jezus jouw Heer en jouw leven in geloof. Begin nu. Je hebt een goddelijke natuur ontvangen. En door de kracht van de Heilige Geest bid ik op dit moment over jullie uit. Dat die vernieuwd wordt, dat je een nieuw leven ontvangt. Dat je een openbaring ontvangt van wie Christus is. En dat je oude natuur af begint te vallen. De nieuwe mens aantrekt. En ik bid je toe dat je goede mensen om je heen hebt. En als je dat niet hebt, kom dan hierheen. Zodat je kunnen helpen om die oude mens af te leggen en een nieuwe mens aan te trekken in de naam van Jezus. Zodat je meer en meer gaat zien dat Gods woord waar is. En dat er kracht in zit. En voor de rest van jullie bid ik dat de kracht van God die hier is, dat die over je komt, dat die in je komt, dat die je geneest, dat die je herstelt, dat die je bevrijdt, dat die je losmaakt, dat die je onvergevingsgezindheid, dat die daar op dit moment aanspreekt en dat die zegt, hey, laat los. Kom bij het hart van God, geef het over en je zult nooit meer hetzelfde zijn. Leg die oude mens af in Jezus' naam. Amen.